Dag dames en heren. Welkom deze ochtend. Mijn naam is Vincent Ike. Ik ben astrofysicus en beeldend kunstenaar. En mij is gevraagd vandaag met u een beetje te praten over onderwerp van wat mij is in ieder geval zeer na aan het hart ligt, namelijk Christiaan Huygens. En dan speciaal gegeven de teneur van deze bijeenkomst, de wiskunde van Christiaan Huygens. U moet zich voorstellen dat omstreeks het jaar 1600, dat is een goed kantelpunt om in uw hoofd te houden, was er echt een omslag gaande van wat je zou kunnen noemen anekdotische natuurwetenschap naar de natuurwetenschap zoals wij die vandaag de dag kennen. En de wiskunde die speelde daarbij een buitengewoon belangrijke en essentiële rol. Sinds die tijd is het zo dat natuurkundigen zoals ik gebruiken wiskunde zoals een topsporter zuurstof gebruikt. En dus vanzelf in extreem grote hoeveelheden en zonder er al te veel over na te denken. Dat laatste dat laat ik over aan de professionals. Ik heb veel, zoals u ongetwijfeld weet, wiskundige collega's. En die moeten dat dan verder maar regelen. Dat omslagpunt wordt voor mij aangegeven door een andere grote held van mij, Simons de Vin. U ziet hier het voorplat van zijn boek wat hij geschreven heeft voor Prins Maurits, Wiskunstige Gedachtenissen. En een van de allereerste plaatjes die Stevin in zijn boek laat zien is dit. Een rechte lijn. Hoe maak je een rechte lijn? Nou, dat gaat hij niet doen met alle mogelijke definities en dat soort dingen meer, maar hij gebruikt een stuk gereedschap wat een timmerman of een bouwvakker gebruikt, namelijk een slagkoord. Je hebt een stuk touw en dat heb je in kalk of zo gedompeld en je trekt tussen twee punten en je doet zo en dan heb je een rechte lijn. En dat hele boek zit daar vol mee. Dus echt het absolute geweldig dat hij die wiskunde aanknoopt, dus in dit geval letterlijk aanknoopt bij je dagelijkse ervaring. Die dagelijkse ervaring was voor Christiaan Huygens vaak een nachtelijke ervaring. Want een van de dingen die hij heel veel deed was sterrenkundige waarnemingen doen. En in die tijd was het zo dat de sterrenkunde al een van de voorposten was van de toegepaste wiskunde. De Bolderhoeksmeetkunde, zoals die destijds is ontwikkeld door de Arabische wiskundigen, was zoiets dat iedereen die zich bezig hield met sterrenkundige waarnemingen, die moest dat gewoon van haven tot gort kennen. En als er iemand was in die tijd die de wiskunde van haven tot gort kende, dan was het Christiaan Huygens wel. Huygens gebruikte dit op volstrekt automatische manier, op een natuurlijke manier. Ik zal u straks nog even laten zien hoe vroeg hij daarmee begonnen is. Altijd behoorlijk intimiderend, zoiets, maar dat gaan we dan straks wel even bespreken. Huygens was echt een wetenschapper voor wie de sterrenkunde een directe toegang gaf, als het ware, tot de wereld van het werkelijke, tot de wereld van de natuur. En wiskunde hoorde daar onverbrekelijk bij. Dat was dus meetkunde vooral. Een van de dingen, daar zal ik straks nog eventjes op terugkomen, die ik eigenlijk bijzonder vind als ik kijk naar de manier waarop Huygens zijn wiskunde gebruikte, is dat hij zeer meetkundig was. Dus de algebra, zeg maar, die speelde eigenlijk, behalve dan eenvoudige rekenkunde, speelde in zijn werk nauwelijks een rol. Een Bolderhoeksmeting was daar natuurlijk heel belangrijk bij. Hij was zo begaafd, zeg maar, in die meetkunde, dat als hij meetkundige figuren tekende, dat eigenlijk min of meer vanzelf ging. Je moet zich even voorstellen, dit is een blad wat ik gefotografeerd heb in de Universiteitsbibliotheek van Leiden, waar zijn manuscripten gerestaureerd en wel bewaard zijn. Zo'n schets van zijn waarnemingen van de planeet Saturnus. Je moet zich even voorstellen dat dat inderdaad op een winternacht gebeurde. Dus februari of daaromtrent. Deze waarnemingen zijn uit februari. En 1674, als ik me niet vergis, even kijken. Staat er 1660, april 1660 in dit geval. Dat is nog iets eerder. En je zit daar met een ganzenveer en een inktkoker en dergelijke. En dan moet je toch maar zien dat je dat op die manier doet. De trefzekerheid van zijn hand was niet alleen een kwestie van dat hij ook een begaafd beeldend kunstenaar was, maar ook de trefzekerheid van de wiskunde. Kijk, het gaat dat gewoon meteen. Iets van een dergelijke soort ook. Het grappige is hierbij, diegenen onder u die dat boeit, die kunnen dat meteen tot zich nemen. Dit plaatje is een mentaal plaatje. Hij kan dit aan zijn telescoop niet gezien hebben. Want die telescopen in die tijd hadden een heel slecht oplossend vermogen. En als u nu eventjes uw ogen voor 90% dicht doet en door uw oogharen naar dit beeld kijkt, dan krijgt u ongeveer een indruk van wat hij door de telescoop wel gezien heeft. Hij wist dat het er zo uit moest zien, omdat hij een theorie had die beschreef wat er hier aan de gang zou moeten zijn. Dus dit is een mentaal beeld, als het ware. Dit is al wiskunde. Dit is niet eens meer een directe afbeelding van datgene wat hij aan zijn telescoop kon waarnemen. Overigens, het is natuurlijk zo dat wij nu in de 21ste eeuw zitten, dat mensen van een dergelijk kaliber in respect genieten. Dat is niet altijd zo geweest. U zult zich misschien afvragen waarom hier een potloodlijn en een kruisje staan. Zou hij dat zelf gedaan hebben? Nee, dat heeft hij niet zelf gedaan. Het einde van de 19e eeuw, toen Christian Huygens zijn manuscripten werden uitgegeven door de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, werd het blad gewoon uit zijn aantekeningen gescheurd. Er werd een potloodlijn omheen gezet en dat ging naar de drukker. Die moest dan vervolgens daar een cliché van maken en dat kwam dan in de gepubliceerde versie van zijn handschriften. Gelukkig is dit blad nog teruggekomen naar de universiteitsbibliotheek. Een volkomen willekeurige volgorde, maar de curatoren hebben dat nadien keurig netjes hersteld. Ik heb aan de tegenwoordige curator klassieke manuscripten gevraagd waarom ze dat niet uitgommen. En de man die met grote ogen, ben jij helemaal de domme kerel? Dat zou om te beginnen het manuscript nog veel meer schade doen. En in de tweede plaats, het is wel goed om te zien dat de barbarij uit het einde van de 19e eeuw niet in ieder geval nog aanwezig is. Wiskunde in dit soort vorm, de waarnemingen van de door hem ontdekte satelliet Titan, de grootste satelliet van Saturnus. En hij heeft hieruit de posities van die satelliet meteen de baan getekend, in de veronderstelling, en dat is natuurlijk heel erg grappig, hij wist dat donders goed hoor, in de veronderstelling dat het een cirkelbaan is. Dat is een hypothese die hierin zit, en dan kon men ogenblikkelijk reconstrueren wat de posities hier geweest zouden moeten zijn. Overigens, ik heb u zojuist vermeld, dat die tekening van hem van Saturnus met die zijstukjes, dat een mentale tekening was, dat al een abstractie was, een wiskundig beeld, en dat kunt u hier aan zien. Uit het feit dat de richting van de geprojecteerde baan van Titan in dezelfde richting ligt als de uitsteeksels van Saturnus, kwam Christian Huygens op het idee dat die uitsteeksels, die je in een telescoop helemaal niet scherp kunt zien, zonder enige twijfel een voorwerp zijn wat rondom de planeet draait. Er wordt dus wel gezegd dat Christian Huygens de ringen van Saturnus heeft ontdekt. Dat is helemaal niet zo. Hij heeft ze verklaard. Wat voor de natuurkundige een drastisch andere kwestie is. Het is niet voor niets dat ik zojuist tegen u zei dat de natuurkundige die wiskunde volstrekt automatisch gebruikt, zonder er al te veel over na te denken. Dit is gewoon in één keer neergezet. En in één keer ging het goed. Overigens, dit soort kolommetjes met waarnemingen en dergelijke, dat zullen we nog wel vaker zien. De grap is dat het enige bewerkingen die hij daarbij uitvoerde in feite alleen maar aritmetische bewerkingen waren. Ik heb ze nu niet meegenomen, maar er zijn bladzijden vol met aantekeningen van Huygens waarin die vermenigvuldigingen van twee getallen met acht cijfers zonder meer eventjes neerzet. En je denkt van, nou, daar moet die arme man toch zeker een kwartier mee bezig geweest zijn, zelfs met zijn intellect, wat jij dus gewoon eventjes zo doet. Om u nog even in te peperen, hoe buitengewoon begaafd Huygens was ook op andere terreinen dan de wiskunde, heb ik nog even een plaatje voor u meegenomen. Dit is die het al noemde, 1674, hier februari. Dit is de Orionnevel. En die Orionnevel, u ziet hier de arceringen en dergelijke aangegeven, de positie van een aantal sterren. Dit is zoals het er in werkelijkheid uitziet. Dit is een opname van de Hubble Space Telescope. En om u enige indruk te geven van de klasse waar we hiermee te maken hebben, dus de kwaliteit van de onderzoeken, ga ik die twee eventjes over elkaar heen zetten voor de grap. En nu zie je dat als ik die zaak zo weergeef dat die positie van die sterren klopt, dat die arcering, waarvan je zou gedacht hebben dat is min of meer toevallig, dat die arcering volstrekt exact is. Niet alleen dat, we kunnen nu zien dat hier deze dubbele arcering overeenkomt met die rossige kleur hier. Wij weten dat het element waterstof is, dat daar waterstofstraling staat uit te stralen, alfa-straling staat uit te stralen. Dat die arcering hier stopt, dat komt omdat hier een schokfront loopt. Een schokfront wat in de interstellaire materie terechtgekomen is door het plotseling aanflitsen van die sterren. En Huygens heeft dat aan zijn kleine telescoopje met zijn ganzenveer en dergelijke al gezien. En ik peper u dit een beetje in, omdat zal blijken in de opmerking die ik straks zal maken, dat de wiskunde van Christiaan Huygens van soortgelijke kwaliteit is. Het is bijna een masochistisch genoegen, zeg maar, om door de manuscripten van Huygens heen te mogen gaan. Het is volstrekt intimiderend dat iemand zo geweldig goed kan zijn op zo geweldig veel verschillende terreinen. Dat besef daarvan werd gelukkig door zijn leermeesters al heel snel ingezien. Een van de dingen die mij na aan het hart ligt en waarvan ik mij ook niet geneer om dat hier in dit gezelschap te vertellen, is mijn diepe respect voor leraren. En niet alleen voor leraren in het algemeen, maar ook in leraren die een leerling hebben die beter is dan zij. En eentje daarvan was Franciscus van Schoten, van Schoten junior. Franciscus van Schotens vader was hoogleraar wiskunde aan de Universiteit van Leiden, van Schoten junior idem. En die schreef een boekje mathematische oefeningen, begrepen in 5 boeken. En daaraan voegde hij eigenhandig toe een stukje van Christiaan Huygens. Waaruit gevoegd is een traktaat Handelingen van rekening in spelen van geluk door de heer Christianus Eugenius. Nou, Huygens was toen zo'n dwerg aan de academie van Leiden. En van Schoten heeft toen reeds ingezien hoe buitengewoon groot zijn junior student was. En de grootheid van Van Schoten, hoogleraar wiskunde te Leiden, mag ik nog eens een keertje inpeperen, omdat Van Schoten en Huygens een daverende ruzie hadden over het waarheidsgehalte van het werk van Descartes. Huygens vond er helemaal geen donder aan. Hij zegt, ja, die man die beweert maar wat, maar als je hier een proef gaat doen, dan blijkt het dat niet klopt. En Van Schoten, ja, maar de man is filosoof, dus het moet wel waar zijn. En Huygens, nee, enzovoort. En niettemin had Van Schoten de grootheid van hart, de grootheid van geest, om te zeggen, wat jij te vertellen hebt over spelen van geluk, mag er toch in. Rekening in spelen van geluk is een van de allereerste traktaten over kansrekening in de geschiedenis van de mensheid. En in dit geval geïntroduceerd door Huygens aan de hand van dobbelspelen, kaartspelen enzovoorts. En nu, het spelen van geluk speelt een bijzonder belangrijke rol hierin. Want hij heeft het niet alleen over kansen, maar ook over, en datgene wat onze studenten nog moeilijker is om te begrijpen, voorwaardelijke waarschijnlijkheid. En de manier waarop hij dat hier introduceert is zo verschrikkelijk grappig. Wat hij namelijk doet is het volgende. Je hebt een kaartspel en het gaat erom wie de eerste 5 ronden wint. Die mag de hele pot. Stel nu, er zijn 3 ronden gespeeld en je moet plotseling ophouden. Er is brand of het eten staat klaar of je echtgenoot of je echtgenote zegt van joh, het is nou wel eens een keertje klaar met het dobbelen. Hoe ga je dan de pot verdelen? Het is duidelijk, ze zijn niet alle 5 gespeeld, dus je weet niet wie. Er is niemand aangewezen die de hele pot mag hebben. Maar wat dan? En een dergelijk probleem in voorwaardelijke waarschijnlijkheid betekent dus dat je 2 dingen moet doen. In de eerste plaats, je moet een mathematisch model van het spel hebben. Dat zit er al sowieso in. En in de tweede plaats, je moet een volledige berekening kunnen doen van alle mogelijke vertakkingen van de toekomst. Ja. En buitengewoon knap. En hij doet dat dus op allerlei manieren. En maakt er ook tabellen van. Spelen die haar ontbreken, dus met dingen die je nog niet gespeeld hebt, wat kun je daarvan zeggen? En wat zou dan een rechtvaardige manier zijn om de pot te verdelen? Een van de oefeningen die ik mijzelf altijd opleg in dat geval, en ik weet niet of ik daar mijn masochisme in dit opzicht nog een keertje extra inpeper, is als ik naar de eerste bladzij kijk, denk ik van, kan ik de rest zelf bedenken? Je zou zeggen, dat is hartstikke flauw, want natuurlijk heb ik ook college kansrekening gevolgd. En toch om te proberen om met een tijdsafstand van 370 jaar dat uit je hoofd te reconstrueren, dat pepert je nog eens een keertje extra in hoe verschrikkelijk goed deze man daarin geweest is. Een van de allereerste dingen waarin Huygens nieuwe wiskunde maakte, is de bewegingen van voorwerpen. En ik ga u dat presenteren op een soort achteraf manier. Een manier die je in die tijd niet gezien zou hebben. Om het een beetje beter vast te knopen aan het allerlaatste stukje van mijn verhaal, namelijk wat wij hier in de toekomst mee moeten gaan doen. Als je de werken leest van Galilei, dan zie je dat daar in bladzijde na bladzijde, hoofdstuk na hoofdstuk, gesproken wordt over het verschil tussen rust en beweging. Echt ongelooflijk. Aan alle mogelijke gekrioel van zoals diegenen onder u die Galilei wel eens gelezen hebben weten, een bewijs bij Galilei was een bewijs ter volledige overdondering. De traditie was zo in die tijd. De natuurkunde was anekdotisch. Je moest een soort armpje drukken met de andere filosofen. En degene die de sterkste filosofische arm had, dat was dan de winnaar. En niet noodzakelijkwijs degene die een waarneming had gedaan in een laboratorium. Niettemin, Huygens merkte op dat je helemaal niet weet waar je bent. Dus de discussie is zinloos. Niet alleen weet je niet waar je bent, je weet ook niet hoe hard je gaat. En juist daaruit kon Huygens een mechanica afleiden. Wij noemen dat vandaag de dag een symmetrie of een relativiteitsprincipe. En ik ga u de 6 woorden laten zien waarin Huygens dit weergeeft. Opnieuw een stukje uit een van zijn manuscripten. Motus inter corpora relativus tantum est. De onderlinge beweging van voorwerpen is uitsluitend relatief. Je weet niet waar je bent en je weet niet hoe hard je gaat. Het geestige is dat daaruit voor een natuurkundige ogenblikkelijk al volgt zoiets als behoud van impuls. Niet alleen dat. Plaats en snelheid zijn niet absoluut mee, maar je zou natuurlijk kunnen denken, dit zijn maar 6 woorden in een of andere krabbel of zo, dat hij kan het misschien wel niet zo bedoeld hebben. Nou, dan heb ik nog meer voor u. Laten we hier even kijken. Overigens, het papier was schaars in die tijd. Even een schetsje hier, waar hij tussendoor nog weer een aantal aantekeningen maakt. Leest u eventjes met mij mee. Quid nam in corporibus quies sit aut motus, nisi aliorum corporum respectu, non videtur intellegi posse. Wat staat daar? Of voorwerpen in rust zijn of in beweging, staat hier. Non videtur intellegi posse, daarvan zien wij, videtur, hè, daarvan nemen wij waar in het laboratorium, daarvan nemen wij waar, dat we het verschil niet kunnen uitmaken. Oké, dus er is geen verschil tussen rust en beweging, dat kun je zien, videtur. Nisi aliorum corporum respectu, tenzij ten opzichte van andere voorwerpen. Alle beweging is relatief, pepert Huygens hier ons in. En omdat plaats en snelheid niet absoluut meetbaar zijn, daaruit volgt dat je een mechanica kunt afleiden. Voor een enkel voorwerp is er geen verschil tussen stilstand en beweging. Vandaag de dag doen we dat anders en Huygens heeft dit op zo'n stukje nagemist. Zoals ik al aantoonde, hij heeft het niet zozeer over meetkunde, heeft het niet zozeer over algebra, maar wel over meetkunde. Vandaag de dag zouden we dat anders doen. Je hebt de positie van een voorwerp en je geeft alle voorwerpen in je systeem een translatie met een bepaalde vaste hoeveelheid. Dat betekent dus dat de verandering van plaats hetzelfde is voor en na die symmetrieoperatie. Voor de snelheid heb je iets soortgelijks. De snelheid is de verandering van plaats in de loop van de tijd, maar ook de snelheid, zegt Huygens, is niet absoluut. Ik neem dus mijn hele heelal bij kop en staart en ik geef het een constante snelheid in een bepaalde richting. En dat betekent dat de verandering van snelheid in mijn systeem voor en na die symmetrieoperatie nog steeds dezelfde is. Met andere woorden, plaats is relatief, dus moet ik met een snelheid werken. Snelheid is relatief, dus moet ik met een versnelling werken. En nu is het zo dat een versnelling is absoluut meetbaar. Nou, dat weet je als je om de bocht gaat in de koets. Fiets had hij natuurlijk niet. Maar goed, waarom dat is een andere kwestie. Hè? Dat hangt van een andere symmetrie af, namelijk de symmetrie van de lichtsnelheid. Maar dat kon Huygens niet weten. De bewegingsvergelijking die je op die manier krijgt, krijg je natuurlijk nu gewoon in je eerstejaarscollege in de vorm van een differentiaalvergelijking. Dus de verandering van de verandering. Een tweede orde differentiaalvergelijking. Huygens deed dat op deze manier, volstrekt wiskundig. Hij is hier bezig met het verschil te bepalen tussen een gewone Galileïsche paraboolbaan, als ik hier een voorwerp met een bepaalde snelheid wegschiet, met wrijving. Hij heeft de luchtweerstand hier, heeft hij evenredig met de snelheid, en stapje voor stapje voor stapje rekent hij uit wat de baan van dat voorwerp zou zijn als er luchtweerstand is. Gewoon met de pen, gewoon met de trefzekerheid. Hè. Het is werkelijk om tranen van in je ogen te krijgen. De eerste keer de beste dat hij zo'n lijn neerzet, is het gewoon meteen keer raak. Geweldig. Dat was dus zijn vorm van wiskunde. De vorm waarin hij ermee omging. En het directe, het meesterschap, zeg maar, van het automatisch meteen één keer juist neerzetten. We hebben het nu over mechanica en zo. Het is... Heeft een van jullie wel gekeken naar het het mooiste doelpunt van Lionel Messi ooit. Nee, moet je een keertje opzoeken op internet. Dan begrijp je wat ik bedoel met meesterschap. Met de absolute precisie van 5 mensen die bijna net zo goed kunnen voetballen als jij passeren. En dan zo los op de slof links, langs de doelman. Geweldig. Nou, iets dergelijks van een dergelijk type. Gewoon met de ganzenveer. Overigens, Huygens schreef niet met de ganzenveer. Hij had een pen van glas. Een glazen stift van medisch schrijft, maar dat is een andere kwestie. Goed, zoals gezegd, in de natuurkunde gebruiken wij wiskunde zoals zuurstof voor een atleet. En een van de meest bijzondere vormen daarvan, van Huygens, was zijn ontdekking over de beweging van de voortplanting van glas in IJslands kalkspaat. Zijn tijd was de regel voor de breking van het licht al lang bekend. Dat was van Ibn al-Haytham. Dat was geloof ik uit 678, 679 of daaromtrent. Later nog eens dunnetjes overgedaan op een andere manier. En veel lelijker volgens mij door Snellius. Dat is een andere kwestie. Huygens schreef daarover een boek, Traité de la Lumière. Daarin beschrijft hij wat hij heeft ontdekt aan de manier waarop licht zich voortplant in IJslands kalksplaat. Licht splitst zich in 2 paden. En u ziet hier dat hij hier beschrijft, Heureka, dus ik heb het gevonden, 6 augustus 1677. Het complete blad is ongeveer zo groot. Ik teken een keer even voor u. Er wordt natuurlijk wel gezegd dat de ontdekkingen van deze soort gaan in een flits. Dat kan niet zo zijn. Waarom weet ik dat? Dat weet ik omdat dit tekeningetje hier in de linkerbovenhoek, deze schets, is exact hetzelfde als deze volstrekt uitgewerkte tekening over hier. Loop maar eventjes de lijntjes na, dan ziet u dat. De volstrekte precisie waarmee deze man ellipsen kon tekenen, is iets waar je werkelijk de adem van in je keel blijft steken. En als dit hetzelfde is als dat, maar dit is volstrekt duidelijk al neergezet voordat dat en voordat dat, en hij gaat hier keurig netjes om zijn lijntjes heen, kijk maar, dat kan geen heureka moment geweest zijn. Dat is gewoon theater, rond dat hij het zo moest opschrijven. Licht splitst zich in 2 verschillende richtingen. Hoe werkt dat? Nou, dat werkt als volgt. Huygens had een theorie voor de beweging van het licht. Dat licht zich voortplant als een stootbeweging. Je ziet het in de natuurkundeboekjes tegenwoordig altijd als het Huygens-principe van een golfbeweging. Dat is niet juist. In Traité de la Lumière geeft hij aan het licht slechts 1 eigenschap. Een snelheid. Hij zegt, als een stukje materie beweegt, dan stoot het de andere materie aan. En die stootgolf, die schokgolf, die breidt zich uit door die materie. En als die materie in alle richtingen hetzelfde is, dan begrijp je natuurlijk wel dat dat een bol zal moeten zijn. Huygens zijn vondst over IJslands kalkspaat was dat hij zei, stel je nu eens voor dat die materie van dat kalkspaat een beetje anisotroop is. Dat dit in bepaalde richtingen die stoot met een andere snelheid doorgeeft dan de andere. En laten we eens kijken wat er gebeurt als dat een ellipsoïde is. Dus een omwentelingsellipsoïde rondom een bepaalde as hier. Hier is het bovenvlak van een stuk IJslands kalkspaat. Hier is het bron van zo'n stoot die een bolgolfje gemaakt zou hebben in een isotrope materie en die een ellipsoïdale golf maakt, een ellipsoïdale stoot maakt in die speciale IJslandse materie. Probeert u zich eens even voor te stellen hoe het is om zonder zo'n mooi computertekenprogramma waarmee ik dit heb gemaakt, de ruimtelijke vorm van zo'n ellipsoïde voor te stellen. In alle richtingen. Nou, een doorsnede daarvan. Dit is een van de stukjes uit Traité de la Lumière, waarbij die daar een doorsnede van heeft. Waarbij hij duidelijk laat zien waarom het is dat een inkomende lichtstraal zich in 2 stukken splitst. En dan vervolgens dingen van een dergelijke soort, die dan een abstractie zijn van wat er gebeurt als je hier op deze plek zo'n ellipsoïde hebt die dan op verschillende manieren raaklijnen geeft. En die raaklijnen, punten van die raaklijnen kun je dan weergeven en dan precies die stralengang op deze manier reconstrueren. Voor het geval u zou denken dat ik alleen op grond van zijn producten een soort van heilige verering heb voor mensen zoals Christian Huygens, ga ik er nog een laagje bovenop leggen. Want Huygens had iets wat je tegenwoordig eigenlijk niet meer mag laten zien. Namelijk publiceren dat je iets niet snapt. Publiceren dat er iets ontbreekt aan je onderzoek. Publiceren dat je zegt van nou, dat werkt niet. Wat Huygens deed, is hij had een stuk kalkspat. Zag daarin dat die lichtstralen zich in tweeën splitsten. En weet je wat hij deed? Hij hield daar een ander stukje kalkspaat onder. En toen zag hij dat die lijnen zich opnieuw splitsten. Aan het oppervlak van het tweede stukje kalkspaat splitst die lijnen zich weer. Als je me nou. Als die theorie klopt, dan kan dat niet. En Huygens zegt, ik vertaal het even uit het Frans in Traité de la Lumière, het volgende. Alvorens de verhandeling over dit kristal te besluiten, zal ik er nog een prachtig verschijnsel aan toevoegen dat ik heb ontdekt nadat ik al het bovenstaande had beschreven. Want, hoewel ik het tot dusver de oorzaak niet van heb kunnen vinden, wil ik niet nalaten het te vermelden om anderen de gelegenheid te geven die oorzaak te zoeken. Wijs mij de natuurkundige die zoiets vandaag de dag in een artikel in Nature durft te zetten. Dat haal je niet in je kersenpit. Huygens wel. Huygens wel. Polarisatie, daar gaat het om. En het is iets wat wij nu begrijpen, vanwege de natuurkunde die inmiddels 370 jaar verder is gegaan. En hij snapte dat nog niet en hij schreef het wel op. Een ander stuk wiskunde, waardoor hij eigenlijk het meest bekend geworden is, gaat over de centrifugale wisselwerking, de centrifugale kracht. Het gaat hier over de eerste wiskundig opgeschreven natuurwet aller tijden. De eerste echte algebraïsche formule die iets wiskundigs werd. Dus geen paragraaf tekst zoals in het geval van Galilei, maar echt een algebraïsche formule. Hij schreef daar zelfs een traktaat over, De Vis Centrifuga. En hij realiseerde zich dat de cirkelbeweging niet de ideale beweging is. Grijp weer even terug op zijn relativiteitsprincipe. Motus inter corpora relativus tantum est. Ja, dus. Maar dat is niet zo als je op een cirkel beweegt. Nou, dat voel je natuurlijk al aan. Iedereen wist dat. Maar als je Galilei leest, dan zegt Galilei, ja, dat kan allemaal wel zo zijn. Maar dat is hier op aarde zo. En daar, tussen de sterren, daar is het allemaal veel idealer. En bij ons is het allemaal een beetje een rommeltje. En daarom is het zo dat de planeten allemaal keurig netjes op cirkelbanen kunnen bewegen. En dat zal altijd zo blijven. Overigens is het zo dat diegenen onder u die geïnteresseerd zijn in anekdotische natuurkunde. Galilei is niet helemaal zo stom in dat opzicht. Hoor. Hij doet het volgende. In zijn Due Nuove Scienze schrijft Galilei het volgende. Dit is ook voor wiskundige kwestie. Buitengewoon grappig vind ik. Als een voorwerp een rechte lijn beweegt, en ik beweeg die rechte lijn in zijnzelfde richting, dan verandert er niets. Dus zou een voorwerp eeuwig op een rechte lijn kunnen bewegen. Nou zeg je, hij is al bijna aan het relativiteitsprincipe van Huygens. Maar dan komt de volgende paragraaf. Schrijft Galilei. Hetzelfde geldt voor een cirkel. Want als ik een cirkel om zijn middelpunt draai, verandert er niets. Dus kan een voorwerp ook zonder verder gedoe eeuwig op een cirkel blijven bewegen. U mag tot het laatste plaatje van mijn verhaal nadenken waar hier de redeneerfout zit. Daarna zegt Galilei, maar wij weten uit de meetkunde dat een rechte lijn oneindig lang is. En wij weten uit de sterrenkunde dat ons heelal niet oneindig groot is. Derhalve is er in ons heelal geen plaats voor beweging op een rechte lijn. En zijn zichzelf in stand houdende bewegingen altijd cirkelbewegingen. Zo schrijf je dat. Nou, zo stom is dat helemaal niet. Huygens zei van, dat kan wel zo zijn, maar laten we eens kijken of dat klopt. We gaan eens kijken wat het verschil is, meetkundig, wat het verschil is tussen een beweging op een rechte lijn en beweging op een cirkel. Nu wist hij al uit het werk van Galilei dat een eenparig versnelde beweging een paraboolbaan is. Hij had daar zelf toen hij jong was, en met jong bedoel ik een jaar of 13, al het een en ander over geschreven. Uit de meetkunde weet je dat als je een cirkel aan een parabool past, zodanig dat je hier een tweede orde raakpunt hebt, dan moet de straal van de cirkel de helft van de brandpuntsafstand van de parabool zijn. Dat was natuurlijk al lang bekend. Huygens kon op grond daarvan het volgende reconstrueren. Wat is het verschil tussen cirkelbeweging en een rechte lijnbeweging? Hij zag dat deze driehoek, deze halve rechte driehoek, dezelfde vorm heeft als deze. Je schrijft gewoon eventjes de evenredigheden op en je vindt dan dat de bij deze aan de parabool rakende versnelling gelijk aan g, behorende versnelling, gelijk is aan het kwadraat van de baansnelheid gedeeld door de kromte straal. G is v kwadraat gedeeld door r. De eerste, allereerste, als zodanig algebraisch opgeschreven regel aller tijden. Dus niet alleen dit soort meetkunde, maar ook dat hij zag dat alle baanbewegingen, welke je ook bedenkt, kunnen beschreven worden als je maar de plaatselijke kromtestraal en de plaatselijke snelheid weet. Dan weet je welke kracht ervoor nodig is om die baan te veroorzaken. Dat kennen we. Weet u wat u eens moet doen? U moet eens vragen aan mensen, hoe beweegt het water in een centrifuge als het door zo'n gaatje komt? Nou, in dit geval is een hond die zich een beetje staat uit te schudden. Nou, je kunt er donder op zeggen dat als je in de Haarlemmerstraat dat gaat vragen, dat de grootste meerderheid van de mensen zegt, nou ja, dat water beweegt natuurlijk zo. Hè? Dus door het gaatje van de centrifuge recht naar buiten. Maar dat is helemaal niet waar. Het beweegt zo. Tangentieel. En dat is wat Huygens wist. En 370 jaar later weten nog de meeste mensen niet dat dat het geval is. Enfin. Het laatste stukje echte wiskunde van Huygens is dermate mysterieus knap dat ik er zelfs tamelijk kort overheen zal gaan, namelijk de cycloïde. Het was bekend in die tijd, en Galilei had dat reeds gezien, dat de slingerbeweging een slingertijd geeft die afhankelijk is van de amplitude. En als je een keurige klok wil bouwen, is dat natuurlijk helemaal niet zo fijn. Huygens stelde zichzelf toen de vraag, en dat bleek dus eigenlijk een meetkundige vraag te zijn. Langs welk pad moet de slingerbol bewegen, zodanig dat de slingertijd onafhankelijk is van de amplitude? En na een aantal proefnemingen, zou je bijna kunnen zeggen, op papier, concludeerde hij dat dat een cycloïde zou moeten zijn. Het gedoe met die potloodlijn, dat had ik al een keertje uitgelegd, dus u weet natuurlijk waar die barbarij vandaan komt. Dit is even zijn allereerste schets genomen. En u ziet dat hier in de kant hij ook weer bezig is met zijn met de ganzenveer gedane differentiaalmeetkunde, bij wijze van spreken. Al deed het stukje bij stukje bij stukje. Nergens in zijn geschriften heb ik het ontbrekende gedeelte gevonden, wat u natuurlijk allemaal al gezien hebt, namelijk het limietproces. Je kunt hier natuurlijk wel plakjes maken en zo, en je kunt die krommen wel een beetje proberen weer te geven, maar dat je kunt opschrijven dat er zoiets is als de limiet voor dx gedeeld door dt. Voor dt gaat naar 0 en dergelijke, dat zat er allemaal nog niet in. Dit is een van de centrale bladzijden uit zijn verhandeling over de cycloïde. En u ziet dat hij hier bezig is met het zaakje te proberen op een cirkelbeweging af te wijzen. Die cirkelbeweging die kende hij. G is v kwadraat gedeeld door r, dat weet u nog. En op deze manier kon hij vinden dat het een cycloïde moet zijn. Dus al dit soort meetkundige constructies en dergelijke, die deed hij stapje voor stapje. Voor mij is het lastige dat als ik probeer dit te volgen, zeg maar, uit zijn handschriften, dan is het opnieuw niet een huidige moment. Niet iets waarvan je denkt van, pats, dat is in één keer goed, of zo. Het is nauwelijks te volgen, zelfs als je weet wat de uitkomst is. En zoals ik al heb aangekondigd in het geval van de kansrekening, ik heb natuurlijk ook hier mezelf de taak gesteld om het zelf te bewijzen, terwijl ik al wist dat eruit moest komen, zonder gebruik te maken van de differentiaalmeetkunde. Nou, dat is, liggen hier van die epsilon boekjes waarin dit onder andere wordt uitgelegd. De meeste van u zullen dat al wel gezien hebben. Dat is gewoon een halve bladzijde algebra en klaar is Kees. Probeer het maar eens meetkundig. Professor Joelle Yoder uit de Verenigde Staten heeft hier een prachtig boek over geschreven, waarin zij inderdaad stukje voor stukje reconstrueert hoe dit gegaan is. Je kunt het zelfs in de praktijk brengen. Ik heb voor de Huygens tentoonstelling samen met Charlotte Lemmens heb ik een tentoonstelling over Huygens gemaakt een paar jaar geleden in Den Haag. En voor die tentoonstelling heb ik dit ding laten bouwen. Een cycloïdale knikkerbaan, waarin je kunt laten zien dat die slingertijd precies dezelfde is, ongeacht de uitwijking. En dat kun je dus doen door twee ballen los te laten en ontmoeten ze elkaar altijd precies in het midden. En op basis daarvan kon Huygens verbeteringen aanbrengen in zijn slingerklok, waarvan deze een beroemd voorbeeld pas ontdekt in het museum Boerhaven in Leiden. Het is niet alleen intimiderend om de natuurkunde en de wiskunde van Huygens op deze manier te zien, maar het is ook intimiderend om je te realiseren hoe jong die geweest moet zijn in die tijd. Je durft het je nauwelijks te realiseren. Dit is mijn lieve Julia, toen ze 3,5 jaar oud was, en die zit gewoon met een rekenmachientje op haar schoot. Ja, dat had die Huygens natuurlijk helemaal niet. Een held wordt in eigen land niet geëerd. Dit is een postzegel. Nou, 25 plus een kinderzegel, nota bene, van 8 cent. U ziet wel, dat doen wij tegenwoordig helemaal niet meer. We geven dat gewoon aan een of ander bureau. Berekeningen die Huygens deed, die kun je eigenlijk nauwelijks volgen. Kijk, dit bijvoorbeeld. Hè? Wat staat hier? Hier staat over elkaar heen geplot een parabool en een kettinglijn. En wat betekent 17 jaar in dit geval? Huygens was 17 toen hij bewees dat de parabool en de kettinglijn verschillende krommen zijn. Hij had geen differentiaalrekening. Hij kon dat meetkundig laten zien. En het was daarom dat Marin Mersenne, destijds een soort van, Mersenne was een soort van Wikipedia, hè? Dat was een monnik bij Parijs, en die was een soort van centrale spil in een correspondentienetwerk in Europa. En Mersenne schreef aan Constantijn Huygens senior, de vader van Christian, het volgende. Mersenne had die brieven van Christian doorgestuurd gekregen door Constantijn. En Mersenne die las dat en die zegt van een jongen, de eerste brief was toen hij 14 was, iets niet omtrekken. Flauwekul, die vader die is aan het opscheppen natuurlijk. Uitgesloten dat een knulletje van 14 dit schrijft. Kan gewoon echt niet. En Mersenne die deed, heel verstandig, die stelde vragen en zo. Van, ja, als dat zo is, wat denk je dan daar en daar? Dan kreeg hij een brief terug van Christian. Van nou, ik denk dat ze dus zo in elkaar zitten. En op een gegeven ogenblik, toen kwam Mersenne dus inderdaad tot de conclusie van ja, deze jongen bestaat echt. Die jongen is 17 jaar en die heeft bewezen wat niemand ooit heeft kunnen bewijzen, namelijk dat de kettinglijn en de parabool niet dezelfde lijn zijn. En toen schreef Huygens terug aan vader Constantijn. Huygens is de nieuwe Archimedes. En in die tijd was dat zoiets als te zeggen, Huygens is de nieuwe Einstein. En het is niet helemaal onwaar. Ten slotte. Het is alles goed en wel om terug te gaan naar de 17e eeuw, zonder rekenmachines, zonder differentiaalrekening en dergelijke, en te zien hoe een groot genie als Christian Huygens omging met de wiskunde. Maar ik wil niet stoppen alvorens te hebben geprobeerd duidelijk te maken dat er een toekomst aan is. En die toekomst staat zoals altijd gewoon met solide poten op dat verleden van 300 à 400 jaar geleden. En ik wil het eigenlijk alleen maar voor u schetsen, vanwege het feit dat we hier aan de rand van het onbekende staan, zowel natuurkundig als wiskundig. Ik ga met u spreken over twee van de meest briljante wiskundige en natuurkundige theorieën die de mensheid ooit heeft voortgebracht. De algemene relativiteitstheorie, General Relativity Theory, meestal afgekort als GRT, en de Quantum Veldentheorie, Quantum Field Theory, de QFT. Die hebben hun wortels in die boldriehoeksmeetkunde waar ik al eerder over sprak, die de sterrenkundigen uit hun hoofd moesten kennen als ze de posities van voorwerpen aan de hemel een beetje redelijk wilden weergeven. En daarvan moeten wij proberen een theorie van alles te maken. Want wat wil het geval? Wij weten uit de natuurkunde en uit de kosmologie dat ons heelal is gebouwd uit deeltjes, ruimte en tijd. Deeltjes zijn bouwmateriaal, ruimte en tijd zijn ook bouwmateriaal. Bouwstenen van ruimte en tijd worden beschreven door de algemene relativiteitstheorie. De bouwstenen van de deeltjes worden beschreven door de kwantumveldentheorie. En je zou zo graag één theorie hebben die dat allemaal omvat. En die hebben wij niet. Ik zal u proberen te laten zien waarom het toch niet hopeloos is op meetkundige, wiskundige gronden om te denken dat dat er misschien zou kunnen zijn. En als wij maar zo slim waren als Huygens, we misschien een tipje van dat probleem zouden kunnen oplichten. Die algemene relativiteitstheorie heeft iets gemeen met die kwantumveldentheorie, namelijk dat het een theorie is die gebaseerd is op symmetrie. Wij weten uit de natuurkunde dat onze natuur een symmetrie heeft die als volgt wordt uitgedrukt: de lichtsnelheid is onder alle omstandigheden dezelfde. Dus u zult opmerken dat dat echt drastisch verandert wat Huygens heeft gezegd over de mechanica. Motus inter corpora relativus tantum est. Onderlinge beweging van voorwerpen is in alle opzichten relatief, behalve voor het licht. De snelheid van het licht is altijd, onder alle omstandigheden, dezelfde. Niemand had dat verwacht. En toch zit onze natuur zo in elkaar. Motus inter corpora relativus tantum est preter lumen, met de uitzondering van het licht. En wat betekent dat? Je kunt daaruit laten zien, en Einstein was, zoals u weet, degene die dat deed, dat dat betekent dat de lichtsnelheid een maximale snelheid is. Niets kan sneller gaan dan het licht, vanwege het feit dat de lichtsnelheid invariant is. Uit die symmetrie volgt dat dus. Een globale symmetrie, een symmetrie die geldt voor het hele heelal. Maar, als het zo is dat de lichtsnelheid de grootst mogelijke snelheid is, dan is iedere symmetrie in onze natuur een lokale symmetrie. Het is onmogelijk, zelfs in principe, om het hele heelal bij kop en staart te pakken en het een slagje te draaien. Want als ik dat hier ter plekke zou doen, hoe weten die mensen ter hoogte van de grote beer dan dat ik dat gedaan heb? Dan moeten ze een paar honderd jaar wachten. Met andere woorden, het kan niet. Iedere symmetrie in ons heelal is een lokale symmetrie. Die lokale Lorentz-symmetrie, waarbij de lichtsnelheid onveranderd blijft, die lokale Lorentz-symmetrie noemen wij de algemene relativiteitstheorie. Iets soortgelijks geldt voor andere symmetrieën die natuurkundigen hebben ontdekt in ons heelal. Het zijn abstracte symmetrieën, compacte, zijn zogenaamde compacte symmetriegroepen, namelijk de symmetriegroepen van U1, SU2 en SU3. Die lokale symmetrieën beweren het volgende. Ons heelal is symmetrisch onder een bepaalde symmetriegroep, laten we bijvoorbeeld de U1-groep noemen. Dat kan alleen maar als het een lokale symmetrie is. En een lokale symmetrie kun je alleen maar hebben als er een verschil is tussen hier iets ter plekke en oneindig. En waar zit hem dat verschil nu in? Dat verschil zit hem erin dat er een misaanpassing is tussen het stukje van het heelal waarin je een plaatselijke symmetrie hebt uitgevoerd en de rest van het heelal. Die misaanpassing noemen wij een veld. In het veld van de algemene relativiteitstheorie, die lokale Lorentz-symmetrie, is dat veld de kromming van tijd en ruimte. Ik pak tijd en ruimte hier ter plekke. Ik geef het een symmetrietransformatie. Bij de grote beer weten ze dat nog niet. Er zit een sluitfout tussen. En die sluitfout noemen wij de kromming van tijd en ruimte. Die plant zich voor door de ruimte met de lichtsnelheid. We noemen dat een gravitatiegolf. En dat betekent dus dat ruimte en tijd tastbaar zijn geworden. Het is geen onzichtbaar grafieke papier. En als ik dus een stukje ruimte zou nemen en daar een structuur in aanbreng, door bijvoorbeeld een knip in te plakken, een knip in te maken, en dan vervolgens die twee stukjes aan elkaar te plakken, dan krijg ik een stukje tijd en ruimte die gekromd is, en in gekromde ruimte heb je gekromde banen. Het is triviaal om dit met een A4'tje te laten zien. Het is niet helemaal triviaal om het in de vierdimensionale tijdruimte te laten zien. Maar eigenlijk, in principe, is het niet anders dan dit. Gekromde ruimte geeft gekromde banen. En die kromming die wordt voortgebracht door die lokale symmetrie. De lokale symmetrieën in het geval van de elementaire deeltjes zijn andere. Het zijn compacte, abstracte groepen, de U1-groep, de SU2-groep en de SU3-groep. En je kunt je afvragen, als ik daar die lokale symmetrie op toepas, wat gebeurt er dan? Wel, stel je het volgende voor. Ik neem een tafelkleed en het centrale gedeelte daarvan draai ik en de rest laat ik onveranderd. Dat moet ik onveranderd laten, omdat die verandering zich met de snelheid van het licht voortplant, dus de rest van het heelal moet zich maar aanpassen. Die aanpassing gebeurt in de vorm van een veld. En dat veld, in het geval van de elementaire deeltjes, is een tussendeeltje. Dat kunnen wij toeschrijven aan een deeltje wat twee andere deeltjes aan elkaar koppelt, een zogenaamd veldboson. In het geval van de U1-groep is dat bijvoorbeeld het welbekende deeltje van het licht, het foton. Dus het foton is op een wiskundige vorm is dat een pure abstractie. In het laboratorium is het een deeltje wat je gewoon kunt meten. Die lokale symmetrie in het geval van deeltjes is dus een kwestie van elektromagnetisme voor de U1-groep, de zwakke wisselwerking voor de SU2-groep en de kleurwisselwerking, soms ook sterke wisselwerking genoemd, voor de SU3-groep. De Lorentz-groep, dus die groep waarbij de lichtsnelheid onveranderd blijft, geeft de zwaartekracht. Ah, zou je denken. Alle vier deze wisselwerking, alles wat er in de natuur gebeurt, alle krachten, komen voort uit één wiskundig mechanisme, lokale symmetrie. Nou, zou je denken, dan moet het dus een fluitje van een cent zijn om die allemaal samen te voegen. En dat gaat helaas niet. Zwaartekracht is een historische term voor de gevolgen van de kromming van de ruimte. Straling, zoals licht, een historische term voor de gevolgen van lokale U1-symmetrie. En je zou dus denken dat die theorie van alles, waar al die symmetrieën bij elkaar zitten, dat dat een fluitje van een cent zou moeten zijn om dat te vinden. Je weet, alles valt met dezelfde versnelling. Je weet dat dat komt doordat hier massa zit, die die kromming veroorzaakt. En je zou dus willen dat het allemaal mogelijk was om dat helemaal in één vat te gieten. En daar zit een raadsel. Een raadsel wat we niet hebben opgelost. Een raadsel waarvan de wiskundige eigenschappen heel erg lastig zijn. Materie kromt de ruimte. Maar hoe doet die materie dat? Op welke manier deelt ruimte en tijd mede aan de deeltjes van ons heelal, dat ze op een bepaalde manier geacht worden te bewegen? Er moet een wisselwerking zijn. En die wisselwerking kennen wij niet. Wat is de wisselwerking tussen deeltjes, ruimte en tijd? Of als je het meer wiskundig wilt formuleren, is er een overkoepelende groepstructuur die ervoor zorgt dat al die verschillende verschijnselen op dezelfde leest kunnen worden geschoeid? Het zou natuurlijk fantastisch zijn als we dat hadden. We hebben dat niet. En daarom denk ik dat dit de grootste vraag is, zowel natuurkundig als wiskundig, voor de 21ste eeuw. Het is een vraag die, zoals ik heb geprobeerd te laten zien, direct stoelt op 400 jaar wis- en natuurkunde. Nu kunnen wij die vraag stellen. Misschien blijkt wel dat het een hele stomme vraag is. Het antwoord uit een volkomen onverwachte hoek komt, zoals dat zo vaak gebeurt. Dat is wat je krijgt. Een soort van structuur waarbij je uit lagerdimensionale eenheden een hoger dimensionaal iets fabriceert. Het is allemaal begonnen met één dimensie. Op deze manier dat je jezelf je wiskundige lijn, denk ook weer aan wat ik zei over Galilei, vastknoopt aan datgene wat je ziet in het heelal als geheel. We kunnen dat vormgeven. Nu is het zo dat wat u hier ziet is het gravitatielenseffect. Waarbij ik heb uitgerekend op mijn tamme computer hier wat er gebeurt als licht uit het diepe heelal langs een cluster van sterrenstelsels gaat. De kromming van de ruimte die veroorzaakt wordt door die sterrenstelsels zorgt voor een kromming van de banen van het licht. En dit is dan wat je zou zien als je ongeveer 1 miljard jaar zou leven. Het is allemaal echt. Het is allemaal gebaseerd op die basiswiskunde van die kromming van de ruimte, die weer helemaal gestoeld is op die boldriehoeksmeetkunde waar ik het eerder over had. Op een of andere manier moet hier een antwoord onder zitten. Op een of andere manier moeten we in de natuurkunde een verschijnsel zien waarvan je denkt van, oh, maar dat is wat het te maken heeft. Of een wiskundige die zegt, nu weet ik een manier om die compacte groepen van de elementaire deeltjes met de continue groep van de Lorentz-symmetrie samen te voegen. Want je zou het ook zus of zo kunnen aanpakken. We weten het niet. En misschien dat er ooit nog eens een Huygens langskomt om ons dat te leren. Dank u wel.